Wij openen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in de brief van de apostel Paulus aan Titus. En daarvan lezen wij het tweede hoofdstuk. Wij lezen Titus 2, de versen 1 tot en met 15. Paulus heeft zojuist in het eerste hoofdstuk aan Titus gezegd waaraan de leiding van de gemeente heeft te voldoen. En nu richt hij de focus op de gemeente. En dan zegt Paulus tegen Titus, en de Heere zegt daar door zijn mond tegen ons: doch gij spreek hetgeen de gezonde leer betaamt. Dus wat bij de gezonde leer passend is. Namelijk dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde en in de leidzaamheid, dat is volharding. De oude vrouwen insgelijks, dat ze in haar dracht zijn, gelijk de heilige betaamt, dat ze geen lasteraars zijn, zich niet tot veel wijn begeven, maar leraressen zijn van het goede. Omdat ze de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, hun mannen lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, hun huis te bewaren en goed te zijn, hun mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. Dat is bezonnen. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is beschaamd worden en niets kwaads heeft om van uw lieden te zeggen. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn. Dat zij in alles wel behagelijk zijn en niet tegenspreken. Dus dat ze zich niet onttrekken, maar alle trouw bewijzen, opdat zij de leer van God onze zaligmaker in alles mogen versieren. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. En dat wil zeggen, daar staat in het Grieks, en zij voedt ons op. Hoe dan dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzaken, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. En dat wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk, een volk voor hemzelf zou reinigen, dat ijverig is in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst dat niemand u verachten. Tot zover de schriftlezing. Na afloop van de prediking zingen we van Psalm 25, het vierde vers. Zere goedheid kent geen palen, dat wil zeggen dat die goedheid kent geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, vers 4, zonder verdere aankondiging naar het amen van de prediking. De tekst voor de prediking, dat is Titus 2, vers 1 en ook vers 15. Want het gebod wat Paulus Titus geeft, wordt in vers 15 herhaald en daarmee sluit hij dan ook het hoofdstuk af. Dus Titus 2, vers 1 en 15, doch gij spreek hetgeen bij de gezonde leer betaamt, past. En dat wordt herhaald in vers 15, spreek dit. En dan gaat hij het verder toespitsen, en vermaan en bestraf met alle ernst, dat niemand u verachte. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, let u de laatste tijd nog goed op uw persoonlijke hygiëne? Of wordt u net als ik een beetje moe van al die hygiënemaatregelen? En bent u daarin ook wat losser geworden de afgelopen weken? We worden door de coronacrisis meer dan ooit bepaald bij allerlei maatregelen die uiteindelijk ten doel hebben dat we gezond blijven. En dat is terecht, want ons leven is kostbaar, van God gegeven. En daar moeten we voorzichtig mee zijn. We letten op onze gezondheid en ook op de gezondheid van anderen. Ja, waarom begin ik daarover? Heel simpel, Paulus heeft het in onze tekst ook over hygiëne. Ons woord hygiëne komt namelijk uit het Grieks. En dat Griekse woord, dat zien we in vers 1. En als ik het in het Grieks zeg, dan hoort u het er ook wel in terug. Hygaianouze. Dat lijkt op hygiënische. Dat woord staat nu ook in onze tekst in vers 1. Spreek hetgeen der... En dan komt dat woord... Hygiënische, wat wil zeggen gezonde leer betaamt. Spreek de dingen die passen bij, die horen bij de gezonde leer. Zoals we in de maatschappij geroepen zijn om de collectieve gezondheid in de gaten te houden. En dat daar maatregelen voor gelden waar je je aan moet houden. Zo zijn we als gemeente eraan gehouden om op onze geestelijke gezondheid te letten. Niet alleen onze eigen geestelijke gezondheid, maar die van de gemeente als geheel. Juist die van de gemeente als geheel. De gemeente als geheel moet gezond zijn en de leden moeten samen aan die gezondheid werken. Daarom moet Titus over de geestelijke gezondheid in de gemeente spreken. Paulus gaat aan Titus beschrijven welke invloed, welke impact het evangelie, want dat bedoelt hij met de gezonde leer, welke invloed het evangelie op de gemeente heeft. En dan wordt hij heel praktisch in het concrete leven van alle dag. En dat is dan ook het thema. De Heere onderwijst ons over gezond geestelijk leven. De Heere onderwijst ons over gezond geestelijk leven. We hebben twee gedachten. Allereerst een noodzakelijk gespreksonderwerp. Dat is vers 1a en vers 15a. En het tweede is, de tweede gedachte, een reflectie van het evangelie. Dat is vers 1b. De Heere onderwijst ons over gezond geestelijk leven. Dat is een noodzakelijk gespreksonderwerp. En dat is een reflectie van het evangelie. Dus allereerst een noodzakelijk gespreksonderwerp. Onze tekst begint met twee woorden, gemeente, die ons meenemen naar de situatie in de kerk en in de gemeenten op Kreta. Doch gij. Wij zouden zeggen, maar jij, Titus. Maar Paulus spreekt Titus hier aan. En hij begint met het woord doch, dat betekent maar. Dat wijst op een tegenstelling. Hoe zit dat? Op Kreta waren dwaalleraars actief. Leiders die zichzelf hadden aangesteld en die de huisgemeente op Kreta bedreigden, want Kreta had verschillende huisgemeenten. Die mannen die zijn opstandig. Dat wil zeggen, ze onderwerpen zich niet aan het woord van God. Ze onderwerpen zich niet aan de leiding in de gemeente. Titus is daar officieel aangesteld, maar daar trekken ze zich niks van aan. En ze onttrekken zich ook aan de tucht. Hun houding is totaal verkeerd, onchristelijk. Nee, ze doen het niet om God te dienen. Daarom zijn ze niet leiders daar, ze zijn uit op persoonlijk gewin. Ze willen er wat mee worden in de zin van macht, of in de zin van geld, of in de zin van seksueel genot. En ze praten zinloos, dat wil zeggen, ze praten veel, maar hebben eigenlijk niks zinnigs te vertellen. Integendeel, ze misleiden de mensen. Ze leggen de nadruk op Joodse verzinsels, op wetten en op regels die niet door God zijn ingesteld, maar door mensen. De inhoud van hun spreken bouwt de gemeente niet op, maar breekt af. Ze spreken geen waarheid, maar leugen. Nou, Paulus heeft in het eerste hoofdstuk Titus ook gewezen op hun afkomst. Ze zijn van de besnijdenis. Dat wil zeggen dat die mannen waarschijnlijk iets van een boodschap gehad hebben als je moet je om echt christen te zijn aan de Joodse wetten houden. De Joodse reinheidswetten Joodse feesten, je moet de Sabbat houden, maar om echt zalig te worden moet je ook jezelf laten besnijden. Dat moet echt, want anders kan je niet zalig worden. En zo voegen ze iets toe aan het evangelie. Je moet dit doen, je moet dat meemaken en anders ben je geen echte christen. En dat soort dwalingen zijn dwalingen die van alle tijden zijn. Paulus zegt, Titus mijn zoon, kijk naar hun leven. Ze belijden wel dat ze God kennen. Ze hebben de mond wel vol van God. Maar kijk naar hun leven. Zie je er iets van terug? Zie je de vrucht van de geest? Als je in de bediening staat om persoonlijk gewin, is dat juist? Natuurlijk niet. Hun leven getuigt wat anders. Christus staat niet centraal, in hun leven niet en in hun onderwijs niet. Het evangelie wordt niet zichtbaar in hun leer en in hun leven. En daarom, zegt Paulus aan het einde van het hoofdstuk 1 tegen Titus, daarom zijn ze tot elk goed werk volkomen ongeschikt. Ze zijn geen voorbeeld van een leven met God. En Titus moet deze mannen de mond snoeren. Ze moeten, als het ware, in quarantaine gedaan worden, zodat ze met die dwaling geen andere mensen meer kunnen besmetten. Want dwaling is als een ziekte die zich verspreidt. En de gemeente moet daartegen beschermd worden. En zo komen we aan het begin van hoofdstuk 2. Doch gij, spreek hetgeen bij de gezonde leer betaamt. Spreek wat bij de gezonde leer past. Spreek erover. Zwijg er niet over. Noem man en paard bij namen. Dat was nodig op Kreta, want dwaling maakt geestelijk ongezond. Ongezonde leer heeft een ongezond geestelijk leven tot gevolg. Vandaar dat Titus moet gaan spreken over wat bij de gezonde leer, bij het evangelie past. Anders gezegd, het gaat over de vraag welk effect heeft het evangelie in je leven? Welk leven hoort er nu bij het leven wat gelooft in het evangelie? Dat is het gesprek wat op gang moet komen in de huisgemeenten op Kreta. En gemeente, wat zou het een zegen zijn als dat gesprek ook bij ons op gang kwam? Wat hoort er nu bij een christelijk leven, bij een leven wat leeft uit het evangelie? Dan gaan we met elkaar nadenken over hoe het evangelie in ons leven handen en voeten krijgt. En een prediker is dus ook geroepen, dat leren we hier, om het evangelie te preken, maar dat niet alleen. Hij is ook geroepen om op te roepen tot een leven in overeenstemming met het evangelie. Want het evangelie verandert mensen. Een aantal weken geleden heb ik hier volgens mij over Petrus gepreekt. Petrus die ook veranderd is. Dat is wat het evangelie doet. Genade doet. Genade verandert mensen. En dat moet worden verkondigd. Maar nu is de vraag, hoe dan? Hoe ziet die verandering eruit? Nou, dat is waar Titus 2 over gaat. En dan komen er hele concrete onderwerpen aan de orde. Onderwerpen waarin de gemeente opgevoed moet worden. Opgevoed? Ja, zo staat het er in vers 11 en ook in vers 12. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons, daar staat eigenlijk, en voedt ons op, dat we de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzaken. Dat we matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Heiligmakende genade verandert niet zomaar in een ogenblik. Nee, het is als een opvoeding. Je moet steeds meer en steeds weer leren om geestelijk te groeien. Om geestelijk volwassen te worden. En dan komen de onderwerpen aan de orde waarin de gemeente het aan die geestelijke volwassenheid ontbreekt. Zullen we eens kijken welke problemen daar in die gemeente van Kreta zijn? Want die kun je afleiden als je die verse 2 tot en met 10 goed leest. En ik noem daar maar zomaar een paar dingen uit. Er is sprake in de gemeente van Kreta van woede. Mannen die zichzelf niet beheersen, maar uitschieten in hun boosheid met alle gevolgen van dien. Dat leid ik af aan dat woord wat in vers 2 vertaald is met nuchter. Dat heeft niet zozeer met drankgebruik alleen te maken. Nee, het gaat erover dat je je emoties weet te beheersen. Je laat je niet gaan. Kijk, en als dat gebeurt, dat je je emoties kan weten te beheersen, dan dwingt dat respect af. Dat is waar dat woord stemmig op wijst. Wij kennen dat woord in hedendaags Nederlands niet meer, maar je kan het beter vertalen met eerbaar. Zoals ook de Bijbel met uitleg het in de verklaring van vers 2 zegt. Een driftkikker, die dwingt geen respect af. Zo iemand is geestelijk niet stabiel. Nou, in de gemeente van Kreta is er nog meer aan de hand. Je hebt de vrouwen die kwaad spreken en roddelen. Er is sprake van overmatig drankgebruik. Jonge vrouwen die opgaan in hun uiterlijk en niet kuis, maar uitdagend gekleed gaan. Er is instabiliteit in de gezinnen. Huwelijken die op spanning staan. Jongeren die onbezonnen zijn en zich helemaal laten gaan op feesten. Er zijn slaven die spullen van hun meester ontvreemden, dus er is sprake van diefstal. Dat is dat woord onttrekken. Kijk, onttrekken, dan denken wij dat je niet meer komt in de gemeente, dat de slaven zich niet onttrekken, maar het gaat niet om zichzelf onttrekken, maar iets onttrekken in vers 10. Dus iets stelen. Zomaar een greep van de problemen op Kreta. Gebieden in het leven waar het evangelie niet tot uiting komt. In de levens van de leden van de gemeente. En daar zijn ze geestelijk ongezond. Het past niet bij wat de gemeente belijdt te geloven. En als je belijdt dat genade mensen verandert, dan blijkt dat uit de levens. Nou hebben we het gehad over Kreta. En dan ken ik de gemeente van Oud-Beijerland niet zo goed, maar welke problemen, geestelijke problemen zijn er in deze gemeente? Misschien liggen die dingen niet aan de oppervlakte en weten we ze heel goed te camoufleren. Maar ik denk dat als je een tijdje rondloopt in de gemeente, dan kom je die dingen natuurlijk tegen. Welke zonden houden wij aan de hand? En blijven maar voortbestaan in de gemeente? Het zijn misschien ook wel dingen die tijdens het beroepingswerk, in een gesprek met een predikant aan de orde komen. Wat zijn de problemen in onze gemeente? Titus 2 vers 1 leert ons dat die dingen bespreekbaar gemaakt moeten worden. Die moet je niet onder het kleed gaan schuiven, maar aanspreken en bespreken. Ambtsdragers mogen dat niet nalaten. Titus mocht dat niet nalaten. Niet om iemand in de hoek te zetten, maar op die genade, op die gebieden waar genade nog niet is gekomen in een leven, dat die genade mensen gaat heiligen. En dan wil ik vandaag maar gewoon twee zonden noemen die ik persoonlijk, ik ben nog niet zo lang predikant, maar al wel veel ben tegengekomen. En dat is de wijze waarop we met elkaar communiceren. Direct en vaak te direct. En liefdeloos. Gewoon patsboem iets rechts voor zijn raap zeggen als je het er niet mee eens bent. En zonder blikken of blozen doen alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Dat kan niet, dat is niet geestelijk. Dat is net zoals de wereld het doet. Maar zo mag je als christen niet omgaan met broeders en zusters. Een terechtwijzing, dat moet gebeuren in liefde en met geduld. In de wetenschap dat wij het zelf ook hadden kunnen zijn die terecht gewezen moet worden. Want hoe wijst de Heer Jezus terecht? Duidelijk, maar nooit zonder de liefde. Denk aan het voorbeeld van Petrus die zijn zwaard daar in de hof van Gethsemane trekt en zo het oor van Malgestraf slaat. Nou, wat zegt de Heer Jezus dan die daarbij staat? Petrus, ben je nou helemaal gek geworden? Doe dat zwaard weg. Nee. De Heer Jezus is duidelijk, maar ook beheerst en liefdevol. Doe je zwaard terug op zijn plaats. Want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Een andere veel voorkomende zonde is niet vergevingsgezind zijn. Niet de verzoening zoeken, maar de strijd aangaan. En vaak staat onze trots dan in de weg in het zoeken naar vergeving en verzoening. En heel nederig kunnen we dan zeggen, ach, we zijn zondaren, dus dat zal ook wel niet meer goed komen. Gemeente, we leren onze kinderen toch ook op het schoolplein, of als ze buiten spelen en dat ze ruzie krijgen, dat ze het goed moeten maken met elkaar. Dan zeggen we toch ook niet, ach, die kinderen, ja, die zijn in zonde ontvangen en geboren. Dus ja, we moeten er maar mee leren leven dat ze met heel veel mensen niet door één deur kunnen. Laat maar gaan. Als het evangelie ons leert dat de Heere ons zoveel vergeeft. Als het evangelie ons leert dat God vijanden met zichzelf verzoent. Zouden wij dan niet de verzoening zoeken met broeders en zusters uit hetzelfde huis en zoeken naar een goede verstandhouding? Twee voorbeelden van zonde die we veel te gemakkelijk laten voortbestaan in de gemeente. En waar ons gemeenteleven niet past bij de gezonde leer. En gemeente, kijk dan in dat soort situaties niet naar de kerkenraad, van nou die moet dat maar oplossen. Paulus zegt tegen Titus, spreek erover, zet deze dingen op de agenda in de gemeente. En het vervolg leert ons dan dat er mannen en vrouwen moeten zijn in de gemeente die geestelijk volwassen zijn. Dat zijn de oudere mannen en de vrouwen. Juist op dit soort punten en dat ze zo een voorbeeld zijn voor de jongere generatie. We kunnen klagen over de jeugd en dat is vaak ook wel terecht. Maar we moeten bij onszelf beginnen. Ben ik een voorbeeld geweest? Geestelijk bezien. En zo niet, dan moeten we eerst daaraan werken en ons ook kwetsbaar op durven stellen. En te zeggen, ik was daar verkeerd in. Maar het evangelie leert mij dat mijn houding verkeerd is. En ik heb de Heere gevraagd om juist op dat punt in mijn leven werkzaam te worden met zijn genade. En de prediking is bedoeld om u zo toe te rusten, zodat u leert hoe u aan de slag moet om de gezonde leer door te laten werken in het leven. Ja, en daar ben ik mij ook wel bewust, dat klinkt niet zo gereformeerd, aan de slag gaan. Maar dat is het wel. Bijbelse gereformeerde prediking is praktisch. Niet oppervlakkig, dat is wat anders. Praktisch wil zeggen dat de prediking u toont welke praktische implicaties het geloof in de Heer Jezus Christus heeft. Want het evangelie is niet een boodschap die daar ergens in de lucht blijft hangen. Het is niet dogmatisch in de zin van droge theorie. Het is niet een aaneenschakeling van wat termen zonder praktische aanwijzingen. Prediking hoort niet over de hoofden heen te gaan, maar diep door te dringen in het leven van alle dag. De Hebreeënbrief zegt het zo in Hebreeën 4 vers 12. Want het woord van God is levend en krachtig, scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En het gaat door tot de verdeling van de ziel en van de geest en van de samenvoegselen en van het merg. En is een oordeler van gedachten en van de overleggingen van de harten. Nou, daar heb je het. Het woord dringt door tot in het diepst van het hart en oordeelt zelfs over onze gedachten. En wat er in ons hart omgaat. En wat er in ons hart omgaat, dat komt eruit in ons handelen. En dan is het evangelie voor de gehele gemeente, van jong tot oud. En het betekent dus ook wat voor de hele gemeente, van jong tot oud. Iedereen moet het evangelie begrijpen en iedereen moet aangesproken worden op dat effect van het evangelie in het leven. Lees maar na in Titus 2, wie worden daar allemaal aangesproken? De mannen, de vrouwen, de jonge gezinnen, de jongeren, maar ook de voorgangers, Titus zelf, en de slaven die in dienst staan van een baas, van een meester. Titus 2 leert ons dat gezond Bijbels gemeente zijn betekent dat we samen bezig zijn met de vraag, hoe draagt het evangelie nou vrucht in onze levens? Want het gaat er niet om dat we in de kerk een paar gereformeerde waarheden kunnen vertellen. Maar dat de Bijbelse, dat de gereformeerde leer vrucht draagt in de levens. En waar die vruchten ontbreken door de zonde, daar gaan we met elkaar het gesprek aan. Hoe? Nou, dat staat in vers 15. Want in vers 15 wordt vers 1 een soort van herhaald, maar dan nog wat specifieker. Spreek dit, spreek over deze dingen en vermaan en bestraf met alle ernst. Spreek dit, dat wil zeggen dus bespreek deze dingen en vermaan. Vermaan heeft voor ons een negatieve klank, terechtwijzen. Maar het woord wat er in het Grieks staat, dat is veel breder en kan ook het positieve betekenen. Er staat namelijk parakalei. En dat betekent ernaast gaan staan. Ernaast geroepen worden. Jongens, meisjes, dat is wat Titus moet doen. Jullie weten dat denk ik ook wel, want je juf of je meester die doet dat ook wel eens op school. Die komt dan naast je tafel staan en die zegt precies wat je op dat moment nodig hebt. En soms is het nodig dat de juf zegt, nou, jij kunt veel netter schrijven dan wat je nu doet. Dan wijst de juf je terecht. Maar het kan ook zijn dat je zo je best doet en dat je het even niet meer ziet zitten. En dat de juf dat ziet en naast je tafeltje komt staan en zegt, hey, ik zie dat je zo je best doet en daar ben ik ontzettend trots op. Nog even doorzetten, want er zijn er maar een paar sommen. En dan moedigt ze je even aan. Dat is wat Paulus tegen Titus zegt. Je moet over die dingen spreken en dan zeggen wat de mensen in de gemeente nodig hebben en ernaast gaan staan. Misschien heeft u dat Griekse woord parakalei wel vaker gehoord. De naam parakleet. De Heilige Geest wordt daarmee aangeduid. De trooster, de bemoediger, de helper. Het is die persoon van de drie eenheid die de Heer Jezus beloofd heeft om te zullen sturen, om erbij te staan en te geven wat we op dat moment nodig hebben. En dat wil je niet altijd horen, wat je op dat moment nodig hebt. Maar het is wel nodig. En ergens is dat toch ook zo mooi. En wat nog mooier is, in de gemeente mogen we ook in dat werk delen. Een helper zijn. Een bemoediger zijn. Een trooster zijn. Titus moet dat doen en wij mogen dat allemaal doen. En ja, daar hoort ook bestraffing bij. En bestraf met alle ernst, zegt dan vers 15. Bestraffen is aanwijzen waar het verkeerd zit en waar de zonde zit. Niet met een grijns op je gezicht van, nou, daar heb ik even mooi kunnen aanwijzen waar het bij jou mis zit. Nee, in alle ernst, in bewogenheid. Omdat het gaat om de heiligheid van de gemeente van God. Om de doorwerking van zijn heilig evangelie in de levens. En dan moet je soms, als je iemand terecht moet wijzen, dat weten de ambtsbroeders ook wel, over een drempel heen. Daar heb je niet altijd zin in. Ik ook niet. Zulke gesprekken, daar zie je als een berg tegenop. Maar juist dat we dat voelen, dat brengt ons, als het goed is, voorafgaand aan zo'n gesprek op de knieën. Heere, geef mij toch wijsheid om in liefde te vermanen, in liefde te troosten. En laat me dan niet hoogmoedig overkomen, maar wel ernstig. Omdat het om uw gemeente gaat. Kijk, daar gaat het om, gemeente. Dat het tot heil is van de naaste. Maar uiteindelijk gaat het om Gods eer. Want waarom moeten we over het effect van het evangelie in onze levens spreken? Nou, daar geeft de tekst, of niet onze eigen tekst, maar dat geeft hoofdstuk 2 een paar keer een reden voor. De eerste, die vindt u in vers 5b. Waarom moet je dat doen, die dingen bespreken? Opdat het woord van God niet gelasterd worden. Dat wil zeggen, opdat niemand zegt, nou mooi hoor, die christenen met hun Bijbel. Maar moet je kijken wat er van die Bijbel in hun leven nou terechtkomt. Daar mogen wij niet de oorzaak van zijn, gemeente. En iets soortgelijks kom je ook tegen in het tweede gedeelte van vers 8. Opdat degene die daartegen is, dus die tegen die gezonde leer is, beschaamd worden en niets kwaads heeft om van uw lieden te zeggen. Als wij in ons leven een afstraling zijn van wat Gods woord ons leert, dan kunnen ze ons op ons leven niet belasteren. Nee, dan geldt het tegenovergestelde aan het einde van vers 10. Opdat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. Dan versieren wij, dan maken wij als het ware nog mooier de leer van God, onze zaligmaker. Dan ben je een sieraad bij het evangelie. Want kijk, wij hebben een getuigenis naar de buitenwereld. Hoe dan ook. Als kerkganger heb je een getuigenis naar de buitenwereld. En de vraag is dan wel, welk getuigenis? Ben jij een getuigenis van de kracht van het evangelie? Zijn wij een getuigenis van wat genade met een zondaar doet? Of zijn we een getuigenis dat we op zondag recht in de leer zijn, maar dat er in ons leven niets van terechtkomt? Dan ben je een vloek bij het evangelie. Dan wordt door ons toedoen het woord van God gelasterd. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, de reflectie van de gezonde leer. Want het tweede gedeelte van vers 1 wijst ons op het verband tussen leven en leer. Wat de gezonde leer betaamt, dat wil zeggen wat bij de gezonde leer bij uitstek past. Dat woord betaamt betekent namelijk passend. Het is eigenlijk een woord dat bij het aanpassen van kleding gebruikt wordt. Dan sta je voor de spiegel in een kledingzaak en dan zegt je man bijvoorbeeld tegen je, nou dat staat je goed, het past je precies. Daar gaat het over in het gesprek wat bij een christen hoort. Dingen die je precies als christen zijnde aan zou moeten passen, wat erbij hoort. Het gaat om eigenschappen die je als christen als het ware gegoten zitten. Nou jongeren, je hebt vast wel een reflector achter op je fiets. Dat is een stuk plexiglas en als daar het licht op schijnt, dan reflecteert dat licht terug, zodat je zichtbaar bent. In het verkeer. Die reflector die geeft geen licht uit zichzelf, maar reflecteert het licht. Nou zo is dat nou ook met het evangelie. Het evangelie is het licht wat schijnt. Dat licht schijnt in je hart en als je hart door genade veranderd is, dan reflecteert dat licht in je leven. Dan wordt er iets zichtbaar van het licht als het evangelie erop geschenen heeft en dan weerkaatst dat iets terug. Dan schijnt dat als het ware de genade die op je leven geschenen heeft terug. Net als met een reflector is dat zo, dat licht dat wordt gereflecteerd, dat is niet precies hetzelfde licht wat erop schijnt. Dus wit licht wat erop schijnt, maar een reflector reflecteert rood licht. Nou, zo is dat ook met genade. Dat zuivere licht van het evangelie schijnt in je hart. En er weerkaatst een onvolkomen licht. Een rood licht, minder fel ook. Een andere kleur. Maar toch zeg je, het licht van het evangelie heeft in het leven van die persoon geschenen. En dat licht kleurt rood. Dat rood, dat wijst op de kleur van het bloed van de Heer Jezus. Dat bloed dat schoon was van alle zonden. Als het evangelie op ons leven schijnt en we nemen dat evangelie aan, dat wil zeggen we geloven daarin, dan straalt ons leven uit wat gewassen zijn in het bloed van Christus betekent. En ons leven laat het licht schijnen. Het licht van de goede werken waarvan de Heer Jezus in Matteüs 5 vers 16 zegt, laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Daar heb je dat weer, dat ons leven niet voor onszelf veranderd wordt. Maar voor de mensen om ons heen, om licht te geven. Opdat zij God gaan verheerlijken. Om zijn genade dat mensen verandert. Houd dat beeld van die reflector maar heel goed in gedachten. Dat is een mooi beeld, vind je niet? De Heere schijnt met zijn evangelie op je leven en zijn doel daarmee is dat je het gaat geloven en dat je vervolgens zijn licht gaat reflecteren. Door toe te passen wat dat evangelie leert, dat gaat niet automatisch. Maar dat is een samenspel tussen de gelovige en de Heilige Geest. Dat is iets heel verborgens. Niemand zal zeggen, als dat licht weer kaatst. Kijk mij eens even mooi schijnen. Kijk mij eens uitblinken als christen. Nee, dan zeg je, het is Gods genade die dat in mij doet. Het is de Heilige Geest die dat in mij werkt. Dat is niet vrucht van mijn eigen akker. Maar de genade verandert mij van binnenuit. En tegelijkertijd moet je zeggen, wij passen die verandering toe. Wij zijn daarmee bezig om te leren, hoe is dat dan? Hoe ziet een christen er dan uit? Wat voor eigenschappen heeft hij dan? En hoe kan ik dat toepassen in mijn leven? Gemeente, is die verandering er in uw leven? Als het evangelie in uw leven schijnt, gelooft u dat dan? Als het u verkondigd wordt? Jij zegt iemand, ja, maar dat ligt toch wel moeilijk. Ik heb vroeger de catechismus geleerd en daar staat in antwoord 21 dat het geloof een vast vertrouwen is dat door de Heilige Geest in mijn hart gewerkt wordt. En dan kan ik u zeggen, daar heeft u natuurlijk helemaal gelijk in. Dat is de Heilige Geest die dat doet. Geloof is een gave van de Heilige Geest. En hoe werkt de Heilige Geest dan? Door het evangelie in je hart. Als het evangelie aan u verkondigd wordt, dan is de Heilige Geest bezig in uw en in jouw hart. Om je te overtuigen van zonde. Om je vertrouwen te stellen op Jezus. Want antwoord 21 gaat verder. Het evangelie leert mij dat. Niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade. Alleen om de verdiensten van Christus wil. Gelooft u dat? Dat het evangelie niet alleen voor anderen is, maar ook voor u. Daarom wordt het evangelie u verkondigd. Om u dat te doen geloven. Dat de verdienste van Christus ook voor u is. Vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid, zaligheid. God schenkt het u, geloof het evangelie. Sta de Heilige Geest toch niet langer in de weg met allerlei mitsen en maren. Ja, maar een mens moet eerst dit en een mens moet eerst dat meegemaakt hebben. Nee, gemeente, een mens moet geloven. Geloven in Jezus Christus. Dat is zelfs een gebod in de Bijbel. In 1 Johannes 3 vers 22... Daar zegt Johannes tegen de gemeente aan wie die schrijft, dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en dat we elkaar lief hebben. Ziet u het wel? Het evangelie van Gods Zoon reflecteert in het leven, zodat we elkaar lief gaan hebben. Het evangelie verandert ons leven en gelooft u dan in dat evangelie? Zo ja, leef ernaar. Laat die genade overvloedig worden in uw leven. Door uw leven steeds meer te richten naar dat evangelie. En als u moet zeggen dat u het evangelie niet gelooft. Ga dan eens ernstig nadenken. Wat weerhoudt u dan om te geloven? Wat staat u tegen? Wat weerhoudt u om tot Christus te gaan? Alles wat ons weerhoudt om tot Christus te gaan, moeten we belijden. Want dat is zonde. Doch gij spreekt hetgeen der gezonde leer betaamt. Nog even over dat woord gezond. Kan je ook vergelijken met gezond voedsel. Als je gezond voedsel eet, dan zorgt dat ervoor dat je er ook gezond uitziet. Wie wekenlang leeft op pizza en cola alleen, die ziet er op een duur niet gezond meer uit. Maar wie gezond eet, uitgebalanceerd, met genoeg vitamine, mineralen, noem het maar op, die zal daardoor ook gezond zijn. Zo is het ook met de gezonde leer. Gevoed worden door de gezonde leer maakt dat je er geestelijk gezond uitziet. Die dingen die Titus 2 beschrijft, dat zijn geen nieuw wetticisme of zo. Maar dat zijn geen eigenschappen die je bij jezelf kunt oproepen of maken. Nee, dat zijn vruchten van de gezonde leer, vruchten van het evangelie. Vanuit het onderwijs komt er verandering. Vanuit het licht gaat de reflector schijnen. En wat moet je dus doen, jongeren, als je reflector geen licht geeft, wat is er dan aan de hand? Dan hou je die reflector niet in het licht. Je moet die reflector op de plaats houden dat het gaat schijnen. Vandaar houd je aan de gezonde woorden. Spreek over de gezonde leer. Ga als reflector in dat licht staan, zodat het kan weerkaatsen. Dat vraagt dus van ons dat we ons richten op het gezonde onderwijs. Daar hebben we van gezongen met Psalm 119. Dat is wat God van ons eist. Dat we zijn wet overdenken en toepassen. Want dat is de bron. En zo luister je dan ook elke dag naar de Bijbel. Heren, wat wilt u mij vandaag leren? Hoe wilt u dat ik vandaag in dat licht ga staan? En zo luister je naar de preek met de vraag, Heren, wat wilt u de gemeente vandaag leren? Want het evangelie is zo rijk. En daarom blijven we het verkondigen. We hebben het nodig om blijvend het evangelie te horen, want dat evangelie heeft talloze aspecten. Het is net als een diamant. Op elke bladzijde van de Bijbel belicht er weer een ander aspect. Wordt er weer een ander aspect belicht. In de Romeinenbrief verkondigt Paulus het evangelie. Maar dat is weer heel anders, weer hele andere lichtkleuren en tonen komen daar naar boven. Als bijvoorbeeld het evangelie van Marcus. Maar het is wel datzelfde evangelie, diezelfde leer. En daarom zegt Paulus, Titus, spreek over die dingen die bij het evangelie horen. Laat zien hoe het evangelie doorwerkt in de levens. Want dat maakt dat de gemeente onderscheidend wordt van de wereld. Door het getuigenis van onze levens. Een christen valt op in positieve zin. En Paulus roept Titus op om zichzelf toe te wijden aan de verkondiging van het evangelie. En ook te bespreken hoe het evangelie reflecteert vanuit de levens van de gelovigen. Zodat de gemeente op haar beurt onderwijst. Onderwijst aan de jongere generatie. Maar ook een getuigenis is naar de wereld. Een levend getuigenis van wat genade, wat Jezus Christus met een zondaar doet. Wat een getuigenis heeft een gemeente die leeft bij wat ze gelooft. Als we belijden dat we de Here dienen, Jezus Christus, die verlost van de zonde en van de dood, dan moet dat toch tot uitdrukking komen in onze levens, nietwaar? Dan blijkt uit ons leven dat Hij verlost uit de heerschappij van de zonde. Uit de macht van de duivel. Dan heb je geen zondeloos leven. Dat komt pas als we met Hem verheerlijkt zijn. Maar wel een leven dat niet meer onder de macht van de zonde is, waar het licht wat reflecteert iets laat zien van het licht wat op ons geschenen heeft. De zonde heerst niet meer. Gemeente van Jezus Christus, u bent genoemd naar zijn naam. Geloof in zijn naam. Leef voor die naam. Dan zal genade over u heersen. En dan zal hij zorgen dat zijn licht door u zal schijnen. Amen.